Op 7 oktober organiseert SAS haar jaarlijkse evenement Curiosity Today. Met als thema Innovate for a Responsible and Safer World. Een 70 minuten durend online programma waarin internationale topsprekers en klanten uit verschillende sectoren vertellen hoe zij Curiosity omzetten in innovatie en innovatie in de praktijk brengen. Laat je onder leiding van tech-expert Vivianne Bendermacher inspireren door Pieter van den Hogenband, Ann Wouters, social cause matchmaker Jake Porway en sprekers van ING Bank, het ministerie van Defensie, Aurea Imaging en Amsterdam UMC. Meld je voor dit gratis event aan op sas.com/nl.
Ja, welkom en leuk dat je luistert naar deze De Dataloog opname. En vandaag ga je alles leren over de manier hoe jij als analytisch denken jouw ideeën over kan brengen. En hoe je ervoor kan zorgen dat als jij een uitgebreide analyse die van A tot Z klopt hebt overgebracht, dat mensen jou ook nog eens begrijpend aankijken. En tot slot ook hoe jij beter kan samenwerken met emotioneel en creatief gedreven mensen als dataprofessional. En daarvoor is bij mij en Jurjen in de virtuele studio aangeschoven Gilbert Eikelenboom, de auteur van het boek Mind Speaking.
Kijk ernaar uit naar ons gesprek. Volgens mij gaat het heel leuk en nieuwe ideeën opleveren.
Nou, absoluut. Ik kijk er ook enorm naar uit, want jij hebt een hele interessante reis achter de rug. Je bent afgestudeerd als gedragswetenschapper en daarna ben jij de analytics ingerold. Maar dat was niet voordat jij ook nog als professioneel pokerspeler jouw geld verdiende. Klopt dat?
Ja, dat klopt helemaal. Dat was een jaar of 11 terug. En we kunnen het daar ook wel even over hebben. Want er zijn wel een paar parallellen, namelijk met de analytics wereld en met psychologie.
Ja, want ik ben ook wel benieuwd hoe je dan uiteindelijk komt bij het schrijven van een boek waarin je juist dat rationele brein met het creatieve brein gaat koppelen. Maar vertel, 11 jaar geleden was jij een professioneel pokerspeler.
Ja, klopt. Ik kwam in aanraking met poker via een studievriend. Op dat moment was ik aan het studeren. En ik was gelijk geboeid. Ik was gelijk geboeid door het spel. Ik vind spelletjes sowieso leuk. Maar zeker als er cijfers bij komen kijken. En in feite is poker gewoon een spel van wiskunde. En een spel van analyse. En daarom vond ik het ook heel erg leuk. Eigenlijk kon ik aan de hand van alle data berekenen wat mijn volgende actie zou moeten zijn. Ik speelde bijna altijd online. En dat betekent dat ik 6 tot 8 schermen voor me had op een hele grote monitor. En elke keer als ik een beslissing moest nemen, dan kon ik op die andere persoon klikken en dan kwamen er 100 statistieken die mij vertelden, is die persoon agressief, is die heel passief, verhoogt die vaak, weinig, zo ja, wanneer. En aan de hand van al die statistieken kon ik ook een berekening maken, hey, wat is de statistische kans dat deze persoon een goede hand heeft en wat betekent dat voor mijn volgende actie. En dat vond ik waanzinnig leuk. En dat ging steeds iets beter. Dus ik ben bij 1-2 cent tafels begonnen. Nou, zelfs de hele tijd met gratis geld gespeeld. Tot het iets beter ging. En van 1-2 cent ging het steeds ietsjes verder omhoog. Tot ik een spannende conversatie had met mijn ouders. Waarbij ik zei, hey, ik ben hier een tijd mee bezig geweest. En het gaat eigenlijk best wel goed. En ik ben van plan de helft van mijn studie een jaar lang stop te zetten. Wat vinden jullie daarvan?
Oh, goed idee, Gilbert, was natuurlijk gelijk de reactie.
Exact, ja, ik was wel bang voor een reactie. Misschien wekte ik ook de indruk, oké, onze zoon is gokverslaafd en die gaat nu zijn studie door de wc spoelen. Maar verrast genoeg waren ze eigenlijk best wel positief. Ze zijn best wel risico-averse, maar eigenlijk waren ze, ja, gelukkig had ik ook wat materiaal om mee te nemen en te laten zien, hey, dat gaat eigenlijk wel goed over een langere periode. En dat vond ik waanzinnig leuk.
In de intro had ik het erover van hoe leer je nou een analytische analyse ook goed over te brengen. En daar ben je ook, heb je allerlei ervaringen in opgedaan. Maar dit klinkt al een beetje als zo'n ervaring waar je die analyse gebruikt om anderen te overtuigen.
Ja, nu je het zo zegt, dat klopt wel heel goed. Want mijn ouders zijn deels wel analytisch. Maar ik denk dat ze voornamelijk emotioneel gedreven in dit vraagstuk zaten. Dus dat is wel een goed punt inderdaad.
Laten we zo meteen nog even dit verhaal oppakken. Want ik denk dat luisteraars ook zitten te denken, ja, die Gilbert, leuke pokerspeler. Maar je vertelde in de intro ook iets over dat boek. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dus misschien is het dan ook wel eerlijk om dat alvast even te positioneren. Zou je kort iets kunnen vertellen over het boek Mind Speaking wat jij hebt geschreven?
Ja, zeker. Ja, dus het boek, heb ik 2 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Het idee was om voor mij om eigenlijk 20 pagina's te schrijven. Een pdfje om mijn uitdagingen en lessen die ik tot nu toe heb geleerd in mijn carrière in data en analytics te delen met anderen. Ik heb een achtergrond in psychologie, dus dat leek me een mooie combinatie om dat gedachtegoed te delen voor een publiek dat ik wat beter ken en waarin ik zelf ook toebehoor. En het doel van het boek People Skills for Analytical Thinkers is om die doelgroep te helpen om beter te communiceren. En wat ik denk is dat veel analytische denkers niet goed worden begrepen. En ik denk dat superveel van de analytische denkers ontzettend goede ideeën hebben, heel slim zijn, alleen soms niet goed wordt begrepen door de toehoorders. En ik vind dat ontzettend jammer, want er zijn briljante ideeën die uiteindelijk in een stoffig laadje belanden of niet eens uitgesproken worden. En ik wil heel graag de analytische denkers de communicatietools geven in hun eigen taal, zodat zij begrijpen, oké, als ik me zo op deze manier communiceer, dan komt mijn boodschap aan en is er ook een resultaat voor de business.
En je hebt een boek geschreven, maar er zit veel meer omheen. Hè? Het is meer dan alleen dat naslagwerk wat ik hier dan voor me heb liggen op mijn bureau.
Ja, klopt. Ja, ik heb ook dus een eigen bedrijf genaamd Mindspeaking. En daarmee geef ik soft skill trainingen voor data en analytics professionals. Dus het gaat over communiceren, goede vragen stellen, vertrouwen bouwen bij stakeholders en ook het overbrengen van je resultaten met data storytelling.
Ja, Jurjen, we hebben jou nog niet zoveel gehoord. Mag ik jou, voordat we de diepte in gaan, een vraag ook stellen over het boek? Want jij bent volgens mij echt een typische analytische denker. Zo ken ik je in ieder geval.
Ja, dat zie je ook al in mijn aantekeningen. Ik heb overal weer flapjes en aantekeningen en vragen bij staan inderdaad. Ja, zo analytische denker ben ik.
Ja, dus je hebt het boek gelezen. En wat vond je ervan? Helpt het je?
Nou, wat ik nou zo leuk vind, dat zei ik in het voorgesprek ook al tegen Gilbert. Dit boek, het raakt aan een diepe discussie die ik altijd thuis heb met mijn vrouw. En wij gaan wel eens naar trainingen en ook coaching die we samen hebben. En dan vraag ik altijd aan zo'n trainer, joh, geef me tools hoe ik dit moet doen om dat eruit te krijgen. En dan zegt ze, nee, dat kan niet. En mijn vrouw zegt, nee, dat kan niet. Het is allemaal onmogelijk. Tools, het gaat over mensen. En dan heel soms krijg je af en toe, als je nou dit probeert, dan kun je dat zo doen. En kwetsbaar openstellen en zo. Nou, daar kan ik nooit wat mee. En dit boek is gewoon het bewijs dat het toch kan. Weet je, je kunt toch met tools en met manieren hoe je moet reageren, toch met mensen interacteren en met mensen omgaan. En dus ook je boodschap overbrengen. Ja, dat vond ik zo leuk aan dit boek. Dat is een soort van, ja, bijna een bewijsstuk voor mij is in de discussie die ik thuis heb. Ik hoef de discussie niet te winnen, maar het is wel een heel leuk, ik vond het echt een heel leuk boek om te lezen.
Nou, heel goed. Je wilde ook een vraag stellen, Jurjen, net over het boek.
Ja, ik wil even voor de luisteraars even hoog over door de delen van het boek heen gaan met je Gilbert. Want je hebt het boek in 4 delen ingedeeld. Kun je ze even benoemen en hoe is de opbouw van het boek voor de luisteraar?
Ja, zeker. Het bestaat inderdaad uit 4 delen. Het eerste deel gaat over self-aware. Dus gaat over heel goed leren kennen van je eigen gedragspatronen, die ik in het boek algoritmes noem. Het tweede deel gaat over optimize. Dus nu we weten, oké, dit zijn mijn gedragspatronen die positieve of negatieve resultaten opleveren, waar we wel of niet vrolijk van worden, dan kunnen we ze optimaliseren. En die algoritmes optimaliseren betekent nieuwe habits bouwen en nieuwe gedragspatronen, waardoor je uiteindelijk de resultaten krijgt in je werk of in je persoonlijk leven waar je blij van wordt. Dan stap 3 en 4 gaat over interact, nummer 3. Dus hoe interacteer je met andere mensen en hoe leer je goed kennen wat de algoritmes van andere mensen zijn. Wat vinden zij belangrijk? Wat drijft hun? Wat zijn alle gedragspatronen die zij hebben gebouwd in hun hele leven? Want als we dat goed weten, dan kunnen we ook naar part 4, deel 4, namelijk influence. Want als we weten wat er belangrijk is voor de andere persoon en als we weten wat ons eigen gedrag is, dan weten we ook hoe we een win-win situatie kunnen creëren waarbij de andere persoon uiteindelijk een koers wil varen die wij ook graag zien.
Heerlijk die opbouw. Zullen we gewoon eens duiken in het eerste deel, hoe dat in elkaar steekt. Je noemt het algoritmes, hè? Je gedragspatronen.
Mm-hmm.
Moet ik dan denken aan een voor de luisteraar aan een input-output? Of is het een heel lineair ding, zo'n algoritme? Of is het juist heel complex? Hoe ziet het eruit?
Ja, hoe ik algoritme definieer is dat je brein kan zien als een verzameling van algoritmes. En gebaseerd op al die algoritmes maak je je beslissingen. Nou, we maken 35.000 beslissingen die remotely aware zijn, whatever that means. En al die algoritmes, heel veel van ons gedrag gaat natuurlijk op de automatische piloot. We denken bij het autorijden ook niet na van, hey, het stoplicht wordt rood. We hebben 50 meter nog te gaan. Wanneer moet ik precies remmen? Als je een beetje autorijles hebt gehad en wat vlieguren hebt gemaakt, dan denk je daar niet meer over na. En zo gaat het ook met heel veel van onze meetings op werk. Als we een bepaalde meeting ingaan, nou, stel je bent vrij jong, nog een junior analyst, en je gaat een grote meeting in met allemaal hele senior mensen. Wat gebeurt er dan met jou? Wat, dus de input is de situatie van de meeting met senior mensen. Alleen, wat is je reactie? Wat is je output, dus jouw gedrag? Val je totaal stil? Of ga je ze misschien extra je mond open doen om ze te overbluffen? Nou, door beter te begrijpen wat jouw algoritmes zijn en dus jouw gedragspatronen, krijg je ook meer inzicht, hey, hoe werkt mijn brein? En er zitten een heleboel dingen achter die algoritmes, zoals behoeftes in het moment en overtuigingen die je hebt. Omdat je uiteindelijk denkt, hey, ik kan maar beter stil zijn in een meeting met een groep seniors, want anders verlies ik mijn baan. Of anders denken ze dat ik een bluffjoker ben of een salespersoon en die persoon wil ik niet zijn. Dus daar zit een heleboel achter.
Dit boek, dat komt vanzelfsprekend niet uit de lucht vallen. Waarom heb je ervoor gekozen om hier een boek over te schrijven?
Ja, voornaamste reden is vanwege mijn eigen ervaringen en struggles. Want ik kan me één heel goed moment herinneren. Dat was in 2014. Ik was nog een beetje aan het begin van mijn carrière. En ik was...
Toen had je al gepokerd, hè?
Ja, toen had ik al gepokerd, inderdaad. Ja, dus die ervaring had ik meegenomen. Maar ik merkte ook al in mijn studententijd van, hey, dat pokeren, daar kan ik alles rationeel en analytisch benaderen. Natuurlijk is het ook psychologische component, maar uiteindelijk is het een spel van wiskunde. Je kan een heleboel berekenen. Maar in het dagelijks leven en interacties met anderen werkt het absoluut niet zo. Maar soms probeer ik het wel zo te benaderen. Dus ik was heel erg analytisch in de interacties met anderen, waardoor ik heel veel aan nadenken was, hey, het volgende wat ik ga zeggen, brengt dat genoeg voor de conversatie? Is dat waardevol genoeg? Is het leuk genoeg? Is het grappig genoeg? Wat denkt die andere persoon als ik dit zeg? Nou, je kan je wel voorstellen dat dat niet echt leuke, spontane interacties oplevert. En daardoor brak ik ook vaak de connectie met anderen. En dat was in mijn persoonlijke leven wat ik lastig vond, want ik had wel een sterke interesse in de mens en in psychologie, maar niet altijd liet ik mezelf genoeg zien. En dat had ook consequenties voor mijn professionele leven. Want toen ik in 2014 die presentatie deed, toen had ik het perfect voorbereid. 3 weken van tevoren was die analyse af. Ik had alle feiten op een rij. Ik dacht, hier gaan we de meeting in en ja, ze gaan sowieso de aanbevelingen overnemen. Alleen na die meeting en in die meeting bleek dat alle ideeën die ik aangaf en alle feiten die ik dacht ik op een goede manier presenteerde, ja, die werden afgeketst. En er gebeurde uiteindelijk helemaal niks. En dat vond ik enorm frustrerend en heel vervelend, want ik wilde graag data gedreven zijn. En ik dacht, hey, ik presenteer toch de cijfers, dat moet genoeg zijn. Alleen dat was duidelijk niet zo. En in de jaren daarna heb ik wel ontdekt dat ik niet de enige was die fout heeft gemaakt.
Ergens op een bepaald moment besloot jij om een reis te gaan maken en stelde ook dat je heel veel boeken ging lezen. Juist ook over dit soort onderwerpen?
Ja, zeker. Heel veel verschillende onderwerpen, maar ook zeker op het gebied van psychologie. Hoe werken mensen? En ja, vanuit mijn eigen ervaring en uit eigen uitdagingen waar ik soms lastig uitkwam, dacht ik, ik wil hier ook andere mensen mee helpen. En tijdens het schrijven heb ik ook een heleboel onderzoek gedaan naar wat speelt er onder analytische denkers. Wat zijn de uitdagingen binnen data en analytics? En dan hoorde ik van heel veel analytische denkers dat ze tegen dezelfde soort problemen aanliepen. Dus het overbrengen van de boodschap. Soms te veel details geven. Niet goed genoeg over nadenken. Wat is er belangrijk voor die andere persoon? En toen dacht ik, hey, misschien kan dit boek best wel veel mensen gaan helpen. En kreeg ik ook meer vertrouwen dat het niet alleen een boek zou worden op kleine schaal, maar misschien ook wel wat groter. Ook omdat ik tegelijkertijd veel sprak met leiders in de data analytics wereld, waarbij steeds meer mensen zeiden, het probleem is niet de technologie, het probleem is de psychologie.
En ik vind het voorbeeld dat je geeft van die presentatie, waar je enorme voorbereiding in stak om het helemaal goed te doen. Ja, het is toch een belangrijk verhaal, ik wilde het in één keer goed doen. Maar uiteindelijk was de uitkomst dus niet wat je ervan verwachtte. Nou, je bent nu een stuk verder en ik denk dat deze situatie herkenbaar is voor veel luisteraars ook. Zou je iets kunnen vertellen over hoe je dat nu zou aanpakken als je weer voor dezelfde uitdaging gesteld werd?
Ja, wat ik nu altijd doe, ik zal nooit met de data beginnen, de technologie of slides bouwen. Maar eerst met een A4 of nog liever een whiteboard. Met daarop 3 dingen. Publiek, boodschap en doel. en publiek zou ik dan echt een tijd bij stilstaan. Wat drijft hun? Wat willen zij graag weten? Welke kennislevel hebben zij al? Dus je moet niet te diep gaan, maar ook zeker niet te weinig informatie geven dat ze niet geïnteresseerd zijn. En het is zo belangrijk om te weten wat mensen drijft. En je kan zelfs, in marketing wordt veel personenmapping gebruikt, kun je ook prima voor je stakeholders gebruiken. Wat drijft hen? Wat zorgt er voor hen uiteindelijk voor een promotie? Welke soort projecten vinden zij belangrijk? Is deze senior marketing manager, is die gevoelig voor click-through rate of open rate in nieuwe marketing? Het kunnen hele kleine dingen zijn, maar zolang je weet wat jouw publiek drijft en wat zij belangrijk vinden, dan kun je uiteindelijk niet mensen manipuleren, maar wel op een positieve manier beïnvloeden, zodat hij of zij een beetje krijgt wat hij wil. En ook jij vanuit je datagedreven visie veel waarde kan toevoegen.
Ja, je dringt in feite door.
En dat doe je door, als ik je goed begrijp, door het gebruik van het inzicht in de algoritmes die bij de ander spelen en je eigen algoritmes bloot te leggen. Hè?
Ja, zeker, zeker.
Hey, en je hebt het over beneficial algoritmes en harmful algoritmes in jouw boek. Kun je daar iets meer over vertellen hoe je daar dan mee omgaat in zo'n presentatiecontext of in een context van een meeting?
Ja, in een meeting wat denk ik belangrijk is dat je zelf bewust wordt van hoe je je opstelt in een interactie met anderen. En in het moment zelf is dat heel lastig, maar vaak kun je wel veel informatie krijgen daarna. Als je even uitzoomt en je zit met jezelf om een paar dingen op te schrijven. Hey, dit is wat er gebeurde in de meeting. Dit is mijn eigen gedrag. Dit is gedrag van de anderen. Welke algoritmes zitten daarachter? Dus wat drijft dat gedrag? En dus wat vinden die andere mensen belangrijk? En welke algoritmes heb ik zelf gebouwd? En door op die manier op te schrijven en ook feedback op te halen van andere mensen. Van hey, hoe vond jij dat de meeting is gegaan? Hoe kwam mijn gedrag op jou over? Want dat kan ook wel eens anders zijn dan je zelf misschien denkt. En op die manier meer zelfbewustzijn creëren. Waardoor je de volgende meeting je eventueel op een andere manier kan opstellen met een beter resultaat.
Dat is ook best spannend om te doen, om zo'n feedback te vragen.
Zeker, ja, dat is echt hartstikke spannend. En ik denk wat het iets makkelijker kan maken is als je niet vraagt, hey, wat vind je van mij als persoon? Want dan is het misschien nog meer spannend of kwetsbaar. In mijn ervaringen, wat ik van anderen hoor, is het makkelijker om te vragen, hey, wat vond je van deze specifieke meeting? Of wat vond je van deze specifieke presentatie? En uiteraard helpt het ook als je dat vraagt aan iemand waar je vertrouwen mee hebt, dat hij niet geen grappen gaat maken of gaat roddelen over jou. Maar het is inderdaad heel moeilijk, want je houdt jezelf aan een spiegel voor en je legt jezelf bloot als je zo'n vraag stelt. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is.
Maar dat vraagt ook training, hè? Hoe je je inzicht krijgt in je eigen goede algoritmes, in je algoritmes die je tegenwerken. Hoe doe je dat dan? Hoe kun je jezelf reflecteren op hoe een ander vindt dat jij geperformed hebt of welke algoritmes jij actief hebt?
Ja, in mijn boek beschrijf ik met name drie methodes. Dus eentje is journaling. Dus zelf terugkijken. Wat was de situatie? Wat was mijn gedrag? Dan wat was de rationele uitkomst? Dus wat was het resultaat? Maar ook wat was de emotionele uitkomst? Voelde je je energiek na de meeting? Voelde je misschien juist afgesneden? Voelde je gepiepeld? Wat dan ook. Maar door op die manier te reflecteren over wat er gebeurde. En dus niet alleen over de rationele kant, maar ook emotioneel. Wat nog best wel eens een scheldwoord of een vreemd en soft woord kan zijn. Zeker in de datawereld. Leer je wel jezelf beter kennen. En kan je rationeel uiteindelijk ook de beste resultaten halen.
En dan heb je een beetje een if this then that, hè, voor je eigen gevoel. Hoe is de volgende stap dan?
Ja, de volgende stap is om, als je hebt geïdentificeerd, kijk, dit zijn mijn beneficial algoritmes en dit zijn mijn harmful algorithms. Dus dat zijn de met positieve en negatieve uitkomsten. Ik noem ze in mijn boek ook de Batman en Joker algoritmes, want die Joker algoritmes die tricken je elke keer in het verkeerde gedrag. En ook al weet je, oké, ik kan beter me op een andere manier opstellen, toch ga je misschien weer de details in. Of denk je niet goed genoeg na over je publiek. En dan over de verandering. Als je weet wat je positieve algoritmes zijn, misschien ben je heel goed in het herkennen van structuur en het oplossen van problemen. Als je dat weet, kun je het ook meer toepassen in andere situaties. Dus dan ga je je algoritme van als we in een meeting zijn en iedereen is in de war wat nou eigenlijk de kern van het probleem is, dan loop ik naar een whiteboard om dat op te schrijven en om weer de structuur te krijgen in de meeting. Dus dan kan je dat positieve algoritme toepassen op nieuwe situaties en meer situaties. En anderzijds met joker algorithms, dus waar je niet blij met je bent met je resultaten, als je misschien niet genoeg vragen stelt voordat je begint met je analyse, om te begrijpen wat met de business, wat zij nodig hebben, dan kun je denken, kun je door meer zelfbewust te zijn in het moment, en stel ik ben met Walter in gesprek en Walter is iemand in de business en die zegt, hey, kun jij voor mij die data rapportje bouwen? En als ik dan gelijk voel bij mezelf, hey, ik ga nu gelijk aan de slag, dan kan je dus tegen jezelf zeggen, oh, wacht even, dit gaat toch niet goed, even pauze, time-out, en dan ga je een paar vragen stellen. En door dat moment te herkennen, en dat is verschrikkelijk moeilijk, want je bent al zoveel jaren in dit patroon, maar als je dat specifieke moment herkent, dan kun je ook een nieuw gedrag implementeren.
Je noemt het joker-algoritme. Waarom noem je dat zo?
Ja, omdat de joker die richt een heleboel schade aan en leidt tot een heleboel frustratie en emoties die we niet comfortabel vinden. En met name omdat de joker die trickt ons ook in het verkeerde gedrag. Dus die manipuleert en uiteindelijk het gedrag vertoont waar je niet blij van wordt. Terwijl aan de andere kant de Batman die weet wat het best voor je is. En dat gedrag wordt ook positief gezien. En het heeft ook met lef te maken. Dus als jij in een meeting iets vindt dat het niet goed gaat, of je vindt dat het te lang duurt, en dan je uitspreken, dat kan ook een heel positief algoritme zijn. Dus je hebt er ook lef voor nodig.
En experimenteren natuurlijk. Hè? Want jij ook al zei, je overroelt jezelf als je een nieuw algoritme gaat implementeren of een oud algoritme uittrekt en een nieuw algoritme erin stopt. Nou, dan hebben we dus data gedreven mensen die we dat ook gaan meten of het effect heeft. Hoe doe je dat dan? Ja, ik kan wel gaan experimenteren, maar ja, als ik niet weet wat ik beter in kan sturen voor mezelf, dan weet ik ook niet of ik beter word in mijn meetings en dergelijke.
Naar mijn idee werkt het goed om jezelf te gaan monitoren en te gaan kijken, hey, wat is het effect? Hoe zijn mijn meetings nu? Hoe is de interactie met mensen nu? En hoe was dat 2 jaar geleden? En het lastige van ons geheugen is dat we heel slecht zijn in het terughalen van momenten. Nou, we weten nog wel vaag, oké, we zijn toen naar Brazilië op vakantie geweest. Heerlijke cocktail, lekker zonnetje. Alleen specifieke momenten terughalen en hoe we ons toen echt voelden. Behalve, ja, het was lekker op de Copacabana. Maar echt specifiek, hey, wat gebeurde er op dat moment, 2 jaar geleden, is heel moeilijk terug te halen. Maar dat is wel het mooie als je het opschrijft. Want dan kun je dus wel die progressie zien. En ik heb heel veel gejournald, dus heel veel opgeschreven de afgelopen jaren. En het is vaak schitterend en soms tenenkrommend om te zien wat ik 2 jaar geleden dacht. En dat is wel heel leuk om te zien. Het geeft zelf wel energie, omdat ik zie van, hey, ik dacht toen zo. En ja, toen had ik misschien nog wat minder geleerd. En waarschijnlijk denk ik over 2 jaar weer, hoor ik misschien mezelf praten in deze podcast. Dat ik denk, dat zou ik nu anders zeggen. Maar uiteindelijk kun je zo steeds een beetje verbeteren. En dat is hoe ik het zie.
Ja, dus toch dagboekjes gaan schrijven. Zoals de meiden vroeger ook al deden. In stapeltjes heimelijk met zelfreflectie. Dat is voor de data scientist ook een belangrijke tool.
Ja, dat denk ik wel. En misschien moet je ook wel af en toe mensen de sleutel geven van je dagboekje. Om een klein inkijkje te geven in jouw algoritmes. Ook al voelt dat kwetsbaar. Maar daarmee creëer je wel de verbinding. En laat je ook mensen zien, hey, dit is het belangrijk voor mij, zo werk ik. Want dat is, ja, dat is ook iets wat ik later in mijn boek over heb, over die car manual, dus de user manual voor jezelf.
Vertel eens iets over.
Zijn naam is Skolnick, dat is een partner van Bain. En die heeft op een gegeven moment gezegd, ja, is het niet heel raar dat als we een nieuw apparaat kopen, dus een tv of een smartphone of een nieuwe laptop, die komt altijd met een user manual, dus met een gebruiksaanwijzing. Maar als we met een nieuw persoon te maken krijgen op werk of in ons persoonlijk leven, die mensen zijn veel ingewikkelder dan die apparaten. Als ik een blender koop, ja, dan kun je dat redelijk snel uitvogelen. Maar als ik opeens moet samenwerken met iemand anders, ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Want mensen zijn enorm complex en hebben zoveel verschillende algoritmes en gedragspatronen. En veranderen continu, een heleboel emoties, maakt het heel complex. Dus wat hij zegt, en dat vond ik wel een mooi punt, is dat we misschien wat beter moeten begrijpen, oké, wat is onze gebruiksaanwijzing? En dat ook op papier zetten. Dus wat zijn onze gedragspatronen? Wat is er voor ons belangrijk? En hoe kun je goed met mij samenwerken? En als je die one-pager ook gaat uitdelen, dan kun je ook laten zien, proactief laten zien, hey, dit is hoe ik werk. En het klinkt een beetje functioneel, maar uiteindelijk denk ik wel dat het kan leiden tot meer verbinding.
En in je boek heb je het over een voorbeeld. En ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent. En dat is een praatgrage collega. En jij bent lekker aan het werk, helemaal geconcentreerd. En die collega die gaat maar door en die wil eigenlijk stoppen zonder de collega voor het hoofd te stoten. En wat je ook probeert, die collega lijkt alleen maar meer te gaan praten. Kan je iets over vertellen over hoe je dat dan zou aanpakken volgens jouw methodiek?
Ja, zeker. Ja, ik vond het verschrikkelijk moeilijk, want ik ben iemand die graag geconcentreerd werkt. En als ik ergens in zit, dan vind ik dat belangrijk om die concentratie vast te houden. En ik hou ook best wel van een leuk praatje houden, maar wel op het moment dat het goed uitkomt. En ik werkte toen met heel veel marketeers en praatgrage mensen die daar minder rekening mee hielden of daar gewoon behoefte aan hadden.
Dat wist je nog niet op dat moment van wat nou hun drijfveer was natuurlijk.
Nee, klopt. Het enige wat ik wist is dat ik het vervelend vond en hoezo zie je dat niet? Maar dat uitte ik niet, want ik wilde die relatie goed houden. En dat is natuurlijk ook niet echt een goede drijfveer of niet helemaal eerlijk als ik dat niet uit en alleen maar intern die woede en frustratie opkrop. Dus wat denk ik heel belangrijk is in zo'n situatie is om duidelijk te zeggen wat je behoefte is. En er zijn natuurlijk een heleboel manieren om dat te doen. Ik kan gewoon zeggen, hallo, ik ben concentreren, doei. Maar uiteindelijk gaat het om, hey, dit is mijn behoefte. Ik zou graag de komende 2 uur nog iets afmaken. Wat als we vanmiddag even gaan praten over jouw vakantie? Zo hou je wel rekening met de ander en check je actief, hey, van is er iets urgents aan de hand of waar kan ik mee helpen? En dan wel duidelijk je eigen behoefte aangeven en nee zeggen als dat nodig is.
Ja, en over behoeften gesproken, je verwijst hier ook, ik denk dat Jurjen dat heel fijn vindt, want er zit een model ook achter. Je verwijst naar de Maslow-pyramide hierin, die je dan kan gebruiken om erachter te komen wat nou precies de intentie is, hè, van je collega.
Ja, klopt. Dus achter het algoritme zit een heleboel gedragspatronen en ook behoeftes, overtuigingen. En de piramide van Maslow, ik denk dat veel mensen hem kennen. Aan de onderkant zitten de belangrijkste behoeften, de meeste basisbehoeften. Dus een dak boven je hoofd, goed te eten, voldoende te eten. En daarboven zitten steeds meer conceptuele behoeftes. En dat gaat steeds verder tot je veilig voelen en helemaal tot de top. Self-actualization. Dus dat je jezelf continu kan ontwikkelen. En door beter te begrijpen wat er achter de, ja, welke behoeftes iemand anders heeft, dan kun je daar ook rekening mee houden. En dat betekent niet dat je continu maar andere mensen moet pleasen. Dat heb ik in het verleden wel veel te veel gedaan. En doe ik nog steeds wel eens, waardoor ik mijn eigen behoeften net te veel opzij zet of niet expressief genoeg ben over mijn eigen behoeftes. Maar het is wel iets heel belangrijks. En vooral ook om dat te uiten. Niet op een agressieve manier om iemand weg te stompen, maar om wel duidelijk te zeggen, hey, dit komt niet voor mij uit op dit moment. En ik denk dat dat nog wel eens iets is waar veel mensen in data en analytics moeite mee hebben, om dat op een manier te doen die wel duidelijk grenzen aangeven is, maar niet te hard overkomt. En ik ben ook wel benieuwd naar jullie ervaring. Als jullie hebben het boek gelezen. En als jullie kijken naar de wereld van data analytics en analisten, data scientists, mensen die met AI werken, hebben jullie een idee van welke algoritmes er belangrijk zijn voor hun of welke algoritmes vaak voorkomen bij deze groep?
Nou ja, wij trainen binnen de HVA trainen wij natuurlijk studenten minor data science. Dat is een gemengde groep. Dat is een groep waarin bijvoorbeeld wiskundigen zitten of technici, elektrotechnici. Maar ook psychologie studenten. Eigenlijk het hele spectrum komt erin voor. Maar vooral heel veel wiskundigen. Ja, en je merkt dat die toch meer een digitale kijk hebben op sociale interacties. Op de inhoud. Wat wij in ieder geval zien als docenten in zo'n minor. Is dat in de eerste weken van de minor. De voorsprong van de wiskundestudenten enorm is. Die gaan heel hard door de algoritmes heen. En die snappen panda's in binnen een half uur bij wijze van spreken. En de rest kachelt er wat achteraan. In het tweede deel van de minor ga je met bedrijven samenwerken. En daar gaan de mensen die eerst achteraan kachelden, die het allemaal moeilijk vonden, die kunnen plotseling in één keer het goede gesprek aangaan. En die kunnen het beter overbrengen. En dan zie je dat dus in dat gemengde team, dat die studenten heel veel leren van elkaar. Van, nou ja, ik kan dus ook anders reageren. En ik merk dat jij het gesprek beter kan doen dan ik. En waarom is het dat dan zo? En laten we daar ook wel op reflecteren door elkaar ook te becijferen en te beoordelen op hoe je nou in een team gefunctioneerd hebt. En daar komt het wel een beetje naar boven inderdaad. Dat je dus, ja, die wiskundigen kunnen echt aan de kant van de buiten de inhoud om, maar in het sociale gedeelte, echt wat van elkaar leren.
Ja, mooi hoe je dat benoemt. Want uiteindelijk is dat een prachtige mindset, denk ik. Als je kan denken, hey, ik het is niet zo dat ik me heel erg erger aan iemand anders. Maar je gaat wel nadenken, hey, blijkbaar heeft die andere persoon een andere behoefte. En wat is dat dan precies? En daar nieuwsgierig naar zijn. Ik denk dat nieuwsgierigheid een van de belangrijkste eigenschappen is van iemand die binnen data werkt. Je moet continu jezelf ontwikkelen. En ook in menselijke interacties is dat zo belangrijk. Want als je iemand tegenover je hebt die anders is en die een andere achtergrond heeft, die andere algoritmes heeft, en je bent daar nieuwsgierig naar, je hoeft daar niet per se mee te gaan, maar je laat zien dat je nieuwsgierig bent, dan win je enorm veel vertrouwen. En ik denk dat dat ook helpt bij het overbrengen van je boodschap en het positief beïnvloeden van anderen.
In je boek gaat het dan vooral over de data professional. Ik denk eerlijk gezegd dat je het best wat breder mag trekken, dat het eigenlijk voor ieder IT professional van toepassing is. Ook als je softwareontwikkelaar bent die niet per se heel veel met data doet, maar meer met code. Ja, dat het hetzelfde verhaal is. En ik moet zeggen dat ik het ook de andere kant op, want ik ben niet zo. En diegenen die zijn allemaal naar mijn broer gegaan. En ik keek toch altijd wel met een bepaalde bewondering ook daarna. Van, joh, hoe doe je dat? Hoe analyseer je dat zo'n situatie zo snel? En bepaalde reacties. En dat heb ik eigenlijk in mijn hele carrière wel gehad. Dat ontwikkelaars, of nou een data professional is of softwareontwikkelaar, dat ik dat intrigerend vind van hoe je tot bepaalde conclusies komt. En dat me soms best wel moeite kost. Dat heeft ook met mijn brein te maken om dan te begrijpen van wat zit erachter. En dat herken ik uit jouw boek, dat je vooral naar buiten moet gaan en vragen moet stellen. Hoe zit dat dan? En dat mensen niet zomaar iets zeggen of doen, maar dat er een bepaalde waarde achter zit. En ja, ik heb geleerd over de tijd om dat ook te waarderen. En soms besluit om er niets mee te doen. Maar heel vaak juist dat ik tot een totaal ander inzicht ben gekomen dan waar ik zelf op zou komen. Dus ik vind het ook enorm verrijkend. En dat wil ik even toevoegen ook als andere kant van dat verhaal.
Ja, mooi.
Dat er ook echt heel veel waarde zit in de benadering van een data professional.
Zeker, ja, mooie toevoeging.
Wat je natuurlijk denk ik ook ziet in deze wereld, is dat je hoe meer je denkt te weten van de inhoud, hoe meer je denkt ook de inhoud over te kunnen brengen. Waar de plank misgeslagen kan worden, dat zie ik in ieder geval in mijn diverse groep, is dat het juist niet zo hoeft te zijn. Dat juist misschien de mensen met de meer social skills toch het beste die boodschap, ook al hebben ze de minste verstand van, over kunnen brengen. En als de data scientist durven te kijken naar zichzelf en naar de ander vanuit een open vizier. Hey, ik ben niet overal goed in, ook al heb ik misschien het meeste kennis van de inhoud. En dan durf je ook te leren van de ander, omdat die het iets anders toch iets beter kan. En dus de sociale kant van het verhaal.
Zeker, ja. Dat is heel mooi gezegd. En op die manier, ik denk dat het heel veilig is om te zeggen van ja, ik weet het al en ik heb het antwoord en ik laat niet zien dat ik het antwoord niet heb. Want ja, we willen allemaal graag competent overkomen. En we willen allemaal graag gezien worden als iemand die veel weet en die de kennis heeft en die de tools heeft. Alleen als we daar te sterk aan vasthouden, dat kilt de connectie. En dat zorgt er ook voor dat je je afsluit van nieuwe dingen leren, zoals jullie net mooi hebben geïllustreerd.
Ik heb nog even afvroeg, hè? Je hebt dit nu over het boek geschreven uit de mens zelf. Wat nou vanuit het perspectief van de leidinggevende? Hoe je leiding geeft aan een data science team en hoe je dus dat als leidinggevende met dit boek in je handen dat nog beter kunt doen. Heb je daar wat tips voor?
Mm-hmm. Ja, ik denk als leidinggevende moet je goed bewust zijn van wat voor mensen er in je team zitten. Als het hele analytische mensen zijn, dan moet je ook begrijpen, hey, wat voor soort algoritmes hebben die? Wat vinden zij belangrijk? Hoe ziet een fantastische werkdag voor hun eruit? En waar gaat alle energie door het doucheputje. En op die manier te begrijpen wat drijft mensen, waar worden ze gelukkig van en hoe zijn ze het meest productief. Dan kun je ook je dagen, weken, meetings en organisatie als geheel gaan inrichten naar die mensen. Want ik geloof heel erg dat we ook in deze tijd van technologie volledig mensgedreven moeten zijn. En datagedreven betekent niet dat we alle psychologie en softe skills weg moeten snijden. Sterker nog, McKinsey en Deloitte en nog een heleboel papers in de academische wereld geven aan, samen met de technologische shift die nog steeds verder omhoog gaat, technologische skills worden steeds belangrijker, zien we ook dat sociale en emotionele skills belangrijker worden. Dus ik denk dat het belangrijk is om één te weten wie er in je team zit, wat die nodig hebben om blij te zijn en te performen. En ook hoe ze kunnen ontwikkelen, niet alleen op technisch vlak, maar ook op het gebied van soft skills. En ik denk dat dat heel belangrijk is, om ze tools te geven en te laten reflecteren hoe zij kunnen samenwerken met de business en eindgebruikers. Want uiteindelijk heeft data een supportive functie. Zij, data is niks. Data is alleen wat als het uitkomst biedt en als het helpt om betere beslissingen te nemen.
Dus daarmee zeg je volgens mij dat je die awareness van je algoritmes in je hele team naar boven moet krijgen. Dus ook meer een sit-down sessie waarbij je dus met elkaar gaat praten. Hey, wie ben jij en wat is jouw gebruiksaanwijzing? Dat je dat als manager het beste kunt gaan oppakken.
Zeker, zeker. Ik denk dat het ook aan de taak is van de manager en ook de individuen om te kijken, hey, wat hebben wij nodig om beter te presteren? En ik geloof dat die zelfreflectieve mindset, die nieuwsgierigheid naar anderen en te kijken, hey, wat kan ik leren van anderen, heel belangrijk is voor mensen.
Hey Walter, jij bent nu de director van Binx. Doe jij wel eens meditaties, sit-downs en benen op de tafel sessies met jouw collega's?
Niet op die strikte manier. We hebben helaas geen wierook op kantoor. Maar zeker nemen we de tijd om te reflecteren. Je merkt ook vooral in deze periode waarin we vanuit huis werken, dat werk heel snel op de effectiviteit gaat zitten. Een meeting, een Zoom call, Teams call. En je hebt een half uur of een uur en daarin doe je je ding. En als dat klaar is, dan ga je weer door. Dat is heel effectief. En die jeu die verlies je heel snel. Dus ja, absoluut. We nemen veel tijd om met elkaar te praten. En als je merkt aan iemand dat de houding verandert. Hè, want als je wat langer met elkaar werkt, dan zie je dat ook. Ja, dan vragen we het ook. Nee, ik zie dat dit het effect is van wat er net gezegd wordt. Waarom is dat zo? Leg dat eens uit. En dat zijn echt breakthrough momenten die je hebt. Dan loop je een meeting uit. Gilbert vroeg ook van ja, met wat voor gevoel loop je een meeting uit? Nou, als je zo'n moment hebt gehad, dat brengt een enorme energie, maakt dat los. Het is niet altijd leuk op dat moment, maar het is wel iets waar je op de lange termijn heel veel resultaat van hebt. Dus meditatie is ook maar een manier om ergens bij stil te staan. En ik denk dat laatste, dat stilstaan bij zaken, dat vooral heel erg belangrijk is.
Ja, zeker. Denk ik ook. En op die manier kun je ook je werkzetting engineeren. Want We hebben het hier over wat softere onderwerpen, over communicatie, over samenwerking, over vertrouwen. Want niemand gebruikt een dataproduct als die de persoon niet vertrouwt die het heeft gebouwd. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk om dat aandacht te geven om de rationele resultaten te halen. En als je ik kan nog steeds met een engineering mindset kijken naar deze onderwerpen, denk ik. Dat is ook wat ik heb geprobeerd in mijn boek. Om aan de hand van continuous optimization en te kijken, hey, wat zijn mijn algoritmes en daar kleine stapjes in aanbrengen. Jezelf monitoren, hey, hoe gaat mijn energie? Gaat het omhoog, gaat het naar beneden? Wat doet het met mijn resultaten? En na deze presentatie, was het goed of was het slecht? En welke stukjes, welke elementen, aan welke knoppen kan ik nog draaien? En op die manier denk ik dat mensen steeds iets verder zichzelf kunnen ontwikkelen en daardoor ook hun impact in de organisatie vergroten.
Ja, en in je boek geef je heel veel inzicht in de manier hoe de menselijke psyche werkt. En evolutie speelt daar ook een rol in. We hebben het al over de Maslow-pyramide gehad met gewoon de basisbehoeften waar iedereen noodzaak aan heeft. Maar ook het menselijke brein is op een bepaalde manier evolutioneel geprogrammeerd. In je conclusie heb je het erover dat groepsdenken en bij een groep willen horen, dat het ook door de evolutie gekomen is en dat heel belangrijk voor ons was. Maar in de huidige manier hoe de maatschappij is ingericht, misschien iets minder belangrijk. Dat zie je ook wel. Hè. We worden steeds meer een individualistische maatschappij. Als je nou verder vooruit kijkt naar de toekomst toe, blijft dat groepsdenken, blijft dat dan belangrijk? Of heb je juist heel veel baat ook bij een individualistische mindset?
Mooie vraag. Daar heb ik niet gelijk het antwoord op, maar ik kan wel hard op nadenken. Je ziet inderdaad wel eens dat het steeds meer individualistisch wordt. Maar uiteindelijk, nu we ook op afstand werken, zien we ook wel hoe belangrijk het is om ons verbonden te voelen. En vanuit de evolutie, daar was het heel belangrijk om bij een groep te horen. Want als je daar een groep werd uitgezet, nou, dan ging je misschien wel dood. Dus daar was het heel belangrijk. Dus we hebben ook geleerd om te conformeren naar een groep. En dat zit er nog steeds heel erg in. En daardoor is het ook zo lastig om negatief feedback te geven. Om iemand hard in zijn gezicht te zeggen als je het er niet mee eens bent. Of wat je niet goed aan die persoon vindt. Alleen ik denk wel dat het oergevoel van connectie en bij elkaar horen heel erg belangrijk blijft. En nu we op afstand werken, zien we dat ook. Dus ik denk dat het... En uiteindelijk is ons... De beslissingen die we nemen zijn op het overgrote deel gedreven door emoties. En ik denk dat dat heel belangrijk is om ons te realiseren. Want uiteindelijk de dataproducten die we maken, de analyses die we maken, die hebben een functie. Het is een supportive functie aan de business en de eindgebruikers. En als die betere beslissingen nemen, dan heeft het resultaat. Moeten we ons realiseren, denk ik, dat de mensen die tools gebruiken, jouw dataproducten, die gebruiken ze alleen als het voor hen nuttig is. Niet als het voor jou objectieve maatstaven nuttig is, maar voor hen. En dat is voor een heel groot deel gedreven door emoties. En ik denk door vragen te stellen, door nieuwsgierig te zijn, kun je niet alleen zorgen dat mensen jouw dataproduct gaan gebruiken, maar krijg je ook een betere connectie met die persoon en hou je die groep bij elkaar.
Ja, dus als mens blijf je altijd onderdeel van een keten of een groep en heb je elkaar gewoon nodig.
Ja, dat denk ik zeker. En de business data gap laat dat denk ik heel mooi zien.
Nou, fantastisch. Ja, Gilbert, ik hoop dat de luisteraars ook op basis van de tips en inzichten die je hebt gedeeld in deze podcast ook leren om zelfreflectie toe te passen en beter om te gaan met je eigen gedrag. En misschien zelfs wel leren om het gedrag van anderen op een positieve manier te beïnvloeden. En wil je meer weten? Ja, het boek, we hebben lang niet alles behandeld, er staat veel meer in. En je hebt ook een e-mailnieuwsbrief volgens mij waar je voor kunt inschrijven, online cursussen. In de show notes zullen we daar ook meer over vermelden. En ik ga je toch voor het blok stellen. En ik kan hier ook jouw werkkamer zien. Ik zie dat daar nog wel een paar van de boeken staan. Zouden we iets van een giveaway ook kunnen geven nog aan de luisteraars?
Ja, zeker. Absoluut. Goed idee.
Hartstikke leuk. Maar daar willen we wel iets voor terug zien dan. Hè? Kunnen we een leuke opdracht verzinnen voor een luisteraar? Zou iemand iets kunnen delen, een eigen ervaring kunnen delen bijvoorbeeld?
Ja, dat zou mooi zijn. Dus een eigen ervaring waarbij een samenwerking misschien lastig was. Of waar een presentatie of het overbrengen van een boodschap moeilijk was. En wat die persoon daar anders zou doen de volgende keer.
Ja, dus deel een ervaring met een lastige situatie. En hoe je dat volgende keer anders zou kunnen aanpakken. En onder de reacties op LinkedIn zullen wij één exemplaar van People Skills for Analytical Thinkers, geschreven door Gilbert Eikelenboom, weggeven.
En buiten dat, het is gewoon echt een aanrader, dit boek. Ik heb enorm van genoten en ook van je toevoeging in de podcast.
Nou, super. Dank jullie wel. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik heb ook weer een heleboel van jullie geleerd. Dat is het allermooiste, vind ik, aan het eind van de dag. Dus dank jullie wel daarvoor. En ik vond het hartstikke leuk om met jullie te praten.
Met welk gevoel loop je nu de podcast uit zometeen?
Dat is natuurlijk wel een goede vraag. Nou, wel energiek. Energiek, vol nieuwe ideeën en zin in de rest van de dag. Dus dank jullie wel.
Fantastisch. Nou, ik hoop dat voor de luisteraars hetzelfde geldt. Dat je nu energiek verder kan met je dag. En ik hoop je weer te horen bij een volgende podcast.
Yes, dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!